Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst, waarin we de avondmaalsviering van vanmorgen zullen voortzetten. Ook vanmiddag gaat dominee Timmerman weer voor. Ik heb begrepen dat op de beamer heel vaak Timmermans staat, maar dat is natuurlijk hartstikke vaak. Timmerman. Gasten zijn het uiteraard ook welkom. Ik weet niet of ze er zijn. Maar mocht er een gast zijn, dan is die van harte welkom en we wensen u met de gast een goede en gezegende tijd toe. En uiteraard begroeten we de mensen die later via andere middelen deze dienst met ons meemaken. De organist is Christian ten Hoven, de collecte is voor de diaconie en vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan de gemeente in Boedapest. Van de week gaan er twee broeders van ons meubilair brengen om de kerk van Boedapest verder aan te kleden. En dat meubilair is dan een preekstoel, een avondmaalstafel en misschien wel wat anders erbij. Er is gebeden voor het Johannesproject. We hebben gedankt en we hebben gebeden voor Luwart van de ploeg die geopereerd is en verder hoopt aan te sterken. Voor Henk Bijl die van de week 2 behandelingen moet ondergaan in het ziekenhuis. We hebben gedankt en gebeden voor Leendert en Christine. En we hebben gebeden voor de landelijke vergadering die aanstaande vrijdagavond begint. We gaan nu zingen Psalm 63 vers 1 en 3. En na stilte, foto maar goed zingen we E41. Namens
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op deze aarde. Het gaat in deze dienst over de psalmen, over het overdenken van het woord van God. En een van de manieren om dat te doen is in de vorm van een psalmgebed, waarbij we de tekst van een psalm tot ons nemen, overdenken en ook als een gebed naar God toe uitspreken. En dat doen we zingend en al lezend. Ik lees eerst vers 1 tot en met 5 uit Psalm 19 uit de Bijbel. Dan zingen we uit de berijming van Psalm 19 vers 2. Dan lees ik weer een aantal versen uit de Bijbeltekst. En dan zingen we vers 4 en 5. Dus eerst vers 2 en dan vers 4 en 5 uit de berijming. Psalm 19. Voor de koorleider, een psalm van David. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. We zingen vers 2. Het van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder. Licht voor de ogen. We zingen vers 4 en 5. Lees de laatste verse van Psalm 19. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. Laten we samen gaan bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij heel uw kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, Heer, met uw genade en goedheid, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, Heer, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Aan het begin van deze dienst zetten we de avondmaalsviering van vanochtend voort. En als inleiding wil ik lezen wat de catechismus over het avondmaal zegt. Dat is best veel. Ik lees ook niet alles, maar gedeeltes uit zondag 28. Hoe wordt u in het heilig avondmaal onderwezen en ervan verzekerd dat u aan het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn schatten deel hebt? Antwoord: Christus heeft mij en alle gelovigen een bevel en daarbij ook een belofte gegeven. Hij heeft bevolen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en uit deze beker te drinken. Hij heeft daarbij ten eerste beloofd dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en zijn bloed voor mij vergoten is. Dit is even zeker als ik met de ogen zie dat het brood van de Heer voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt. Ten tweede heeft hij beloofd dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voedt en verkwikt. Dit is even zeker als ik het brood en de wijn, als betrouwbare tekenen van Christus lichaam en bloed, uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat betekent dat? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord: dat wij met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en eeuwig leven verkrijgen. Verder ook dat wij door de Heilige Geest, die tegelijk in Christus en in ons woont, steeds meer met zijn heilig lichaam verenigd worden. En wel zo dat wij, hoewel Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En ook zo dat wij door één geest eeuwig leven en geregeerd worden, zoals de leden van het lichaam door één ziel. Tot zover wat de catechismus ons vertelt over het avondmaal. Laten we nu samen ons geloof zingend belijden met de woorden van het credo. En laten we daarbij gaan staan. tafel van de Heer die wordt gereed gemaakt en die wordt genodigd. En we zijn met een kleine groep vanavond. Dus als het nou heel weinig mensen zijn die voorin zitten, laten we dan niet aarzelen om misschien een tweede keer avondmaal te vieren, zodat we ook de band met elkaar kunnen beleven aan deze tafel. Aan deze tafel heffen we ons hart omhoog naar de hemel. Daar is Christus aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons en tegelijk is hij hier in het midden de gastheer. En het brood dat wij breken maakt ons één met zijn lichaam. Neem en eet en gedenk en geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dit is de beker van de dankzegging, de beker waarvoor wij God loven en danken. Neem en drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we de Heer danken voor wat Hij ons geeft. En laten we dat doen met de woorden van Romeinen uit Romeinen 8. Zal Hij die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal de uitverkorenen van God aanklagen? God zelf spreekt ons vrij. Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Laten we, als we weer op onze plaatsen zitten, deze viering afsluiten met Psalm 103. De versen die aangegeven zijn. Deze dienst een aantal korte gedeeltes met u lezen. Om te beginnen Jozua 1. Jozua 1, waar we de opdracht lezen die de Heer aan Jozua heeft gegeven. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dan blader ik door naar de psalmen. Naar de eerste psalm, waar we hetzelfde tegenkomen als wat aan Jozua werd opgedragen, namelijk het overdenken of het je verdiepen in de wet van de Heer dag en nacht. Ik lees Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. En dan nog een paar versen uit Matteüs 7. Psalm 1 vertelt over twee manieren van leven. Een weg die echt leven is en een weg die dood loopt. Jezus leert ons, Matteüs 7 vers 24... Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stromen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het niet het in en er bleef alleen een ruïne over. Laten we een moment stilte nemen en aansluitend wil ik iets vertellen over Psalm 1. gemeente van de Heer, broeders en zusters. Een maandje geleden waren we als kerkenraad op ons startweekend te gast bij de monniken in Postel. We kwamen daar op vrijdagmiddag aan en velen van ons deelden toen met de broeders in hun afsluiting van de middag, de vespers. En sommigen, die heel dapper waren, deden de volgende ochtend ook mee, om 6:45 was het geloof ik, in de lauden, het begin van de dag. Voor mij was het verblijf in het klooster een ontmoeting met een traditie die ik vooral kende uit de boeken. De traditie van monniken, het kloosterleven. Het leven van deze mensen in een klooster wordt gestructureerd door vaste momenten van gebed en bijbellezing. De getijden. Het getijdengebed. En die getijden van ouds bestaan voor een groot deel, als ruggengraat bestaat het uit het gezamenlijk lezen, reciteren, zingen van de psalmen. Alle 150 achter elkaar door in beurtzang, 150 psalmen. Het overdenken van het woord van God. Ik moest eraan denken bij de voorbereiding van dit moment over psalm 1. Gelukkig wie vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in de wet van de Heer dag en nacht. Kijk, daar heb je het, dacht ik. Dag en nacht. Dag en nacht bezig zijn met de woorden van God. Dat is het ideaal achter het leven van broeders en zusters die leven in een klooster. Dag en nacht bezig zijn met de woorden van de Heer. Voor dag en dauw opstaan en de dag afsluiten met woorden van God. Ik wil eerst iets vertellen over de geschiedenis ervan. Hoe is dat nou ontstaan? En dan vervolgens kijken naar wat zouden wij daarmee kunnen? Wat zouden wij daarvan kunnen leren vanuit psalm 1? Eerst iets over de geschiedenis. In het Jodendom was het al gebruikelijk om vaste gebedsmomenten te hebben. Ten tijde van het ochtend- en het avondoffer, aan het begin en het einde van de dag, werd en wordt in het Jodendom gebeden en de schriften gelezen. En dat deden de eerste christenen ook. In Handelingen zie je dat de eerste christenen ook zich aansluiten bij het ochtend- en avondgebed in Jeruzalem in de tempel. Vaste momenten om stil te staan bij God. Maar later in de traditie werd dat uitgebreid tot 7 gebedsmomenten. Niet toevallig, want zegt psalm 119, vers 164 niet, 7 maal daags zing ik uw lof. Nou, dat gebeurde, vooral in de kloosters. 7 gebedsmomenten per dag, beginnen bij de lauden en zo door tot het avondgebed. 7 momenten per dag. En in de kloosters zijn het vaak zelfs 8 gebedsmomenten geworden. Structuur in je leven met God. Structuur in het gebed. Structuur in Bijbel lezen. De Reformatie heeft het in die vorm afgeschaft. Tegenwoordig wordt het weer een beetje herontdekt, ook in protestantse kringen. De gedachte erachter was, je moet niet gaan zitten bidden met een selecte groep in een klooster. Je moet je niet afzonderen, want bidden doe je toch midden in het leven. Dus met dat in de Reformatie het getijdengebed in de kloosters werd afgebouwd en afgeschaft, werd gezegd, nee, laten we dat allemaal doen. Misschien niet 7 keer per dag. Maar we zetten de kerk open. Elke dag, elke ochtend. En er werden in de tijd van de Reformatie ook gebedsboeken gepubliceerd om mensen te helpen om in hun gewone leven, in hun gezinnen, handen en voeten te geven aan dit. Dag en nacht bezig zijn met de woorden van God. Waarom zou je dat doen, eigenlijk? En hoe kun je dat doen? Want het is wel veel. Het kan voelen als een lode last. Dan moeten we zo nodig. Dan moeten we zo nodig. Thuis ook nog uit de Bijbel. En het is al zo druk. Maar Psalm 1 steekt heel anders in. Begin met vreugde. Zoals in het Jodendom ook het feest van de vreugde der wet wordt gevierd. Zo gaat het in, zo tintelt het in Psalm 1 van de blijdschap. Wat mooi dat we de woorden van God kennen. De wet is niet een lode last, een juk op onze schouders. De wet is een leefregel. Het is een teken dat God er is, dat God spreekt. En zijn woorden die wijzen ons de weg naar geluk. Gelukkig is de mens die de woorden van God kent. En zo vinden we dwars door de psalmen allerlei aanwijzingen voor hoe mooi de wet is. Hoe vreugdevol de wet van God is. Hoe lief heb ik uw wet, zegt Psalm 119. De wet is als een lamp in het duister. In mijn tuin knipperen er 3 lampen aan als ik 's avonds buiten ben. En overal komt licht vandaan van de flat achter ons huis en de lantaarnpaals op de straat. Maar in de tijd van de Bijbel was licht een kostbaar goed. Mensen hadden misschien 1 lampje in huis. Zo kostbaar is het woord van God als dat ene lampje dat brandt in het duister. De wet is als het licht in mijn ogen, zegt een van de psalmen. In een tijd dat blindheid veel vaker voorkwam dan nu door slechte hygiëne, slechte oogzorg. Uw wet is als het licht in mijn ogen. Wat kostbaar. Uw wet is als honing in de mond, zegt Psalm 19. In een tijd dat zoetstoffen, wij hebben overal suikers in. Maar suiker was zeldzaam. Honing, dat was iets speciaals. Zo is de wet van God. Zo kostbaar. Door uw geboden vind ik ruimte. Uw geboden stellen mij in de ruimte. Door de geboden vind ik leven, zegt Psalm 119. Proeft u de vreugde der wet? De psalmen staan er vol van. Positieve associaties bij de wet van God. Door zijn aanwijzing, door zijn geboden, wordt ons leven echt leven. Misschien zouden we het in onze tijd anders zeggen, met andere beelden. De wet is als die vakantie. Dat rustmoment in een druk leven. Of de wet is als een coach, als iemand die me helpt te groeien en me helpt te reflecteren. Hoe lief heb ik uw wet? Nou, als dat de wet is met zulke positieve associaties, wat wil je dan meer? Dan wil je daar toch mee bezig zijn, zegt Psalm 1. Gelukkig ben je als je je dag en nacht daarmee bezighoudt. Wat heerlijk. Dag en nacht is natuurlijk een beeldspraak. Het is de grondtoon van het leven. En de ene tijd komt het er meer van dan de andere tijd. Maar het is een rode draad in je bestaan. En steeds weer kom je erbij uit. Want dat is de bron waaruit je leeft. Wat mooi. Je wilt niet meer zonder. En toch, het vraagt ook iets van activiteit. En dat is wat vers 2 van Psalm 1 zegt met verdiepen. Gelukkig ben je als je je verdiept in de wet. Wat is dat verdiepen? Is dat iets waarvoor je een studiebol moet zijn? Dat je met een concordantie de Bijbel te lijf gaat en dan hard gaat studeren? Andere vertalingen zeggen, gelukkig ben je als je prevelt. Zacht citeert uit de wet van God. En dan zie ik die monniken voor me die de psalmen zachtjes uitspreken. Een soort zingen. Je hoeft er geen bolleboos voor te zijn. Maar het is het steeds weer op je in laten werken. Augustinus zei het herkauwen van het woord van God. Herkauwen. Steeds weer tot je nemen totdat je het gaat proeven. en je de relevantie ervan ziet en voelt. Prevelen, reciteren, sommige vertalingen zeggen overdenken. Wie de wet overdenkt of erover mediteert. Zo kwam het voor in de traditionele Latijnse vertaling van Psalm 1. En Calvijn sluit zich daarbij aan en zegt: de liefde tot de wet, die uit zich in een gedurig mediteren over het woord van God. Mediteren. Dat is een woord dat ik in mijn geloofsopvoeding nou niet echt heb meegekregen. Mediteren. En ik moet ook zeggen dat ik het daar eigenlijk vooral de associatie bij had van Oosterse religies. Iets zoeken in jezelf. Een rustpunt zoeken in jezelf. Maar Psalm 1 wijst ons iets anders aan. Meditatie, overdenking, niet iets van in onszelf, maar van God. Psalm 63 gebruikt hetzelfde woord als Psalm 1. Liggend op mijn bed denk ik aan u, gedenken. Ik bedenk wie u bent, hoe groot en machtig u bent en hoe vol liefde. En hoe u in mijn leven tot nu toe er bent geweest. En wakend in de nacht prevel of mediteer ik over uw naam. Wat bent u groot, Heer. Wat bent u machtig en trouw. Dat is mediteren. Al lezend, al herkauwend in het woord van God, proeven wie God is en hoe rijk zijn beloften zijn. En dat geeft je leven dan ook richting. Zoals bij Jozua. Jozua die de opdracht kreeg om, net als in Psalm 1, zich dag en nacht te verdiepen in de wet van God. Opdat je je houdt aan alles wat erin geschreven staat. Nee, niet als zo'n juk, als een knoet. Maar wel omdat je niet zonder kunt, Jozua. Jij moet straks met dat volk het beloofde land in. En hoe kun je nou ooit ontdekken wat goed is en wat de weg is voor jullie? Dat kan toch alleen maar als je die woorden van God steeds weer herkauwt en tot je neemt. De Bijbel biedt ons geen blauwdruk. Geeft ons meestal geen pasklaar antwoord. Maar om de weg van de Heer te zoeken en te ontdekken, is het nodig om zijn woord te overdenken. Daar word je wijs van. Mediteren, overdenken, proeven het woord van God. En hoe dan? Hoe kun je dat doen? Nou, daar is niet één vaste vorm voor. Sommigen zoeken het in het klooster. Dat is goed. Een plek van rust. Dat hoeft niet. Je kunt het ook gewoon thuis doen. Bijvoorbeeld door regelmatig uit de Bijbel te lezen. En dan misschien niet achter elkaar hoofdstukken. Maar gewoon een paar verzen. En die dan 3 of 4 of 5 keer rustig voor te lezen. En dan eens stil te zijn. Wat zou God nou tot mij willen zeggen? En het dan te bidden. Of een andere manier, door één gedeelte een week lang met je mee te laten gaan. En elke dag, als het maar heel kort, even dat ene gedeelte lezen. Even het op je in laten werken. En dan kan het gaan groeien. Dan kan een Bijbeltekst diepte krijgen en kleur en gaan echoen in je leven. Wat ook kan is Bijbelgedeeltes, psalmen memoriseren. Daar zijn we niet meer zo goed in tegenwoordig, maar het gewoon in je hoofd hebben. Of een lied, dat het in je hoofd blijft haken. En dan op de vreemdste momenten komt het bij je boven en denk je, ja, zo is het. Mediteren, overdenken, het bepeinzen van Gods wet. En wat nou als dat niet je ding is? Misschien is het wel eens een beetje als met zingen. Zingen in de kerk, het hoort er gewoon bij. En de een vindt het prachtig. En sommigen zijn er zelfs in getraind en geschoold. En anderen, ja, het moet. Maar eigenlijk heb ik geen stem en ik heb er ook niet zoveel mee. Het hoeft er niet op één manier. Sommigen zijn er veel mee bezig en anderen veel minder. De een zegt, ik hou het liever praktisch. En de ander kan uren mediteren. Er is niet één manier. Niet één regel. Maar net als met zingen, het hoort er wel bij. Op uw en op jouw manier. Ruimte bieden aan het woord, zodat dat woord in ons leven echoot en zijn werk doet. Waarom je het zou doen? Psalm 1 zegt, nou, daar word je gelukkig van. Geluk, daar zoeken we allemaal naar. Sommigen zoeken het in het blad happiness. Of zoeken het in een training. Maar het is veel dichterbij. Gewoon in het woord van God. In zijn wet. Gelukkig ben je. Als je dat woord van God overdenkt en beproeft. Psalm 1 heeft het dan over geluk in dit leven vooral. Dat je in dit leven je bestemming en je draai vindt. Jezus zegt, ik leg daar een stevig fundament onder. Als je op mijn woorden bouwt en op mij vertrouwt, dan bouw je op de rots. En dan vind je een diep geluk. Amen. We zingen Psalm 92, vers 7 en 8 over een leven dat gelukkig is, dat lukt. Als die machtige cederbomen die geplant zijn. Nou, zo mag ons leven bloeien en overeind staan. Als we geworteld zijn in de wet van God. Psalm 92, vers 7 en 8. Voorbeden doen en ook danken. Ik stel voor dat we straks afsluiten met een gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader. In de voorbeden wil ik vooral aandacht vragen voor het pastorale werk in onze gemeente. Laten we danken en bidden. Dank u Heer dat we op deze zondag konden wortelen. Dat we met u en met uw woorden bezig konden zijn. Dat we uw woorden konden zingen. En proeven. En horen. En overdenken. En wilt u dat zegenen? dat wel zo'n boom zijn. Geplant aan waterstroom. En wilt u uw vruchten laten groeien? Misschien wel andere vruchten dan we zelf denken of verwachten. Misschien ook op een ander moment, op een andere tijd dan wij denken. Maar laat wat we vandaag gehoord hebben uit uw wet tot vrucht mogen komen. Heer, dank u wel. Heer, we willen bidden voor de wereld waarin wij leven. Dat mensen om ons heen, die soms zo hunkeren naar geluk, het geluk mogen kennen in u. En als ze naar zoeken, wilt u dan in die zoektocht hen opzoeken? Dat ze u mogen vinden? Vader, wilt u ons helpen om als uw kinderen in deze wereld te leven? Mogen we uw licht opvangen en ook weer kaatsen in deze wereld? Voor de mensen om ons heen? Wilt u ons daarbij helpen de komende week ook bij de dingen die we doen, bij onze taken in het leven en ook als we geen vaste taken hebben? Zegen ons alstublieft. Goede Herder, zegent u onze gemeente alstublieft. Zorgt u voor de kudde. Heer, we willen elkaar graag vasthouden. Maar dat lukt ons niet altijd. We zijn verschillende mensen met verschillende geloofsbeleving. En we zien ook mensen die, ja, niet meer die van ons weggroeien. Heer, wilt u voor hen zorgen? Wilt u Goede Herder naar hen omzien? En het ook ons op het hart geven. En ons de weg wijzen als wij naar hen kunnen omzien. Hier wilt u bij mensen zijn die spanningen ervaren. In de kring van familie. In relaties. Hier wilt u daarin nabij zijn. En een weg wijzen om te gaan. Wilt u zorgen voor onze jongeren die in een zo complexe wereld opgroeien, met zoveel te kiezen, met zoveel keuzes die ze moeten maken. Hier wilt u hen rust geven, een bezinning, en ook helpen, Heer, om bij dat alles u te zoeken. Draagt u hen alstublieft. Zegen het jeugdwerk ook alstublieft, Vader. Hier wilt u zijn bij leden van de kerkenraad, ouderlingen, diakens, wijkassistenten, jeugdassistenten en ook ons als predikanten, als we in uw naam willen omzien naar de kudde. Wilt u ons fijngevoeligheid geven en liefde en moed. Wilt u ook zijn bij die kerkraadsleden die in hun persoonlijke omstandigheden zorgen kennen of spanning. Hier wilt u hen dragen en helpen. Ja, Goede Herder, wilt u zo voor onze kudde zorgen. Hier, wij willen u dat bidden in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we, het is nu gelegenheid om onze gaven te geven voor de diaconie. En laten we als slotzang zingen gezang 393. Als gezegende mensen op weg gaan in deze nieuwe week. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.